AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Hartelijk welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast. We gaan praten over het moment dat Nederland voor het eerst een Europa Cup 1 in ontvangst mocht nemen in het voetbal. Dat was Feyenoord. Nou, daar gaan we over praten met drie mannen. Sjoerd Mossou, Mikkel Schouka en Wessel Penning. Heren, welkom in deze podcast.
Wie was precies 50 jaar hè, vandaag.
En wie was er precies bij 50 jaar geleden?
Nou, ik niet.
Ik was 5. Ik herinner me vaag bewegingen om me heen in de woonkamer. Opwinding. Maar ik meen dat ik in die tijd nog dacht dat Feyenoord een man was. Geen voetbalclub of zo.
Er werd wel gekeken in huis. Naar die finale in ieder geval.
En wat ik herinner is volgens mij de volgende dag. Opwinding in de woonkamer. Nadat er die avond toen ik sliep waarschijnlijk gekeken was. Ja, tragische kan niet eigenlijk. Want het is het mooiste ooit. Maar wat ik zo mooi vind. Sjoerd zegt net 50 jaar geleden. Misschien loop ik nu op zaken vooruit. Maar dat precies was 25 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik ook zo'n mooie symboliek eigenlijk. Van een stad die was geveld en die eigenlijk opstond.
Ja, 6 mei heeft sowieso een symboliek met Feyenoord natuurlijk, hè?
Ja, hadden wij weer in 2002. Ja.
Pim Fortuyn. Zeggen. Ja. Maar terugkeren naar 50 jaar geleden. Sjoerd, bij jou beginnen. Wat was het voetbal toen in Nederland?
Het was in ontwikkeling. Eind jaren 60 kwamen de Nederlandse teams een beetje op. Het Nederlands elftal stelde er nog niet zoveel voor. Maar Ajax en Feyenoord begonnen in Europa zo af en toe eens wat wedstrijdjes te winnen. Ajax haalde natuurlijk in 1969 de finale van de Europa Cup 1 tegen Milan. Maar verloren die vrij kansloos met 4-1. Maar de eerste tekenen van een opmars waren zichtbaar. En dat werd in dat seizoen 1969-1970 werd dat door Feyenoord voor het eerst echt bevestigd. Want ondanks dat Ajax die finale het jaar daarvoor had gehaald, had niemand er rekening mee gehouden dat Feyenoord de Europa Cup zou gaan winnen.
Nee, wat voor ploeg was Feyenoord in de jaren 60-70, Mikkels?
Ook alleen vanuit de beelden, hè, want ik ben van 73. Maar een team met wat opofferingsgezinde spelers. Hè? Wim Jansen, Weri. De enorme hardheid van Israël, Lazaros, maar ook Romein. Ja, de klasse of technische klasse van Haziel en Moulijn. En dan natuurlijk Van Hanegem als de grote strateeg. Dus wel een team wat naam ging maken. Maar ik sluit me bij Sjoerd aan. Ik had niet het idee dat mensen in die tijd dachten. Tenminste, de verhalen dan dat zij even de Europa Cup 1 gingen winnen.
Nee, Wessel, want het is een beetje vreemde eend in de bijt. Als je 69 Ajax hebt en je hebt daarna de periode van Ajax, en ineens zit Feyenoord daartussen.
Ik denk dat het te maken heeft met gewoon de totale opkomst van het Nederlandse voetbal. En misschien, dan denk je misschien een beetje te ver door, heeft ook wel te maken met een soort verandering van onze maatschappij. Met meer bravoure. Een beetje meer anti-gezag dat opstond in de samenleving. Nederland is altijd een vrij behoudend land geweest, een conservatieve natie. En misschien die flair van voetballers met praatjes zoals Van Hanegem en Cruijff en zo. En wat ons later volgens mij als voetbal die bravoure altijd wel geholpen heeft. Misschien is dat het begin geweest en misschien is dat een verklaring geweest.
Ja, zijn er andere verklaringen nog?
Nou, het voetbal was natuurlijk ook in die zin nog minder ontwikkeld. Dat er niet zo heel veel sterke landen waren. Je had Italië en Duitsland natuurlijk. Je had Engeland. En in iets mindere mate Schotland. Maar er deden nog relatief weinig landen en ploegen serieus mee. En dat maakte het iets makkelijker, denk ik. Om op het moment dat je wat meer over voetbal gaat nadenken. Voetbal werd populair. Nederland, er kwamen betere trainers, eigenwijzere en betere voetballers. Dan was het in die tijd nog iets makkelijker om in een paar jaar tijd op te klimmen naar de top. Vanuit het niets eigenlijk. Want zeg maar halverwege de jaren 60, begin jaren 60, stelde het Nederlands voetbal echt nog helemaal niets voor. En dat is eigenlijk in een paar jaar tijd helemaal omgedraaid door een aantal spelers en door een aantal trainers, denk ik.
Mikos? De mensen die ik heb gesproken uit die tijd, die jongens die hebben gespeeld in die jaren, die beginnen allemaal over Ernst Happel, hè? De trainer die ze het besef bij heeft gebracht dat er wat te winnen viel. En ook de trainer die niet stijl achterover viel als er sterkere tegenstanders op papier op bezoek kwamen. En Van Aanigen vertelde een verhaal dat ze samen naar de derby zijn gegaan, AC Inter. En AC Milan had natuurlijk Ajax van de mat geveegd een jaar eerder in de Europa Cup finale. En Happel had die wedstrijd eens een uurtje aangekeken en zei tegen Van Aanigen, hier gaan we van winnen. En Van Aanigen is ook wel zo'n type, hè, is niet snel onder de indruk. Maar Happel heeft dat wel in die ploeg gebracht, begreep ik. En die jongens zijn erin gaan geloven. En ja, dat kwam ook uit. Hè. Ze hebben in Italië hebben ze wel verloren, maar speelden ze volgens eigen zeggen beter. En thuis hebben ze het afgemaakt. Ja, dat waren wel momenten waarop in ieder geval het besef kwam dat ze niet meer een kleine ploeg waren in Europa.
Het is vandaag 50 jaar geleden dat Feyenoord die Europa Cup 1 wist te winnen. Laten we eens naar dat speelschema gaan kijken van Feyenoord. Dat begon wel aardig. KR Reykjavik in de eerste ronde. 12-2.
Nou, even aardig is, ik heb hier zo'n boek dat uit elkaar ligt van toen, uit 1971 voor me liggen. De opstelling van Feyenoord in die allereerste wedstrijd tegen Reykjavik, die verschilt maar op twee spelers met het team dat uiteindelijk de finale speelt. Je hebt
De keeper?
De keeper inderdaad. En ik denk dat Theo Lazoms geblesseerd was, want Guus Haak stond op zijn plek. En dus heeft Feyenoord dat altijd met een heel vaste basis, een kleine groep, gedaan, denk ik.
Ja, 12-2 werd het de eerste wedstrijd, de tweede wedstrijd 4-0. In die 12-2 drie keer Kindval, vier keer Geels. Dat was een aardig begin. Maar ja, dat was een ploeg uit IJsland.
En twee keer in de Kuip, hè?
Ja, ook dat nog, ja. Een enorm thuisvoordeel, ja.
Als je naar het schema kijkt, lijkt het een beetje op 2010. Het Nederlands elftal, die toen ook een schitterende route hadden naar de finale met een zware wedstrijd ertussen. En dat was toen het Nederlands elftal natuurlijk tegen Brazilië. En Feyenoord had dat heel duidelijk in de achtste finale tegen Milan, de wereldbekerhouder en de Europacup-winnaar. Maar verder was het redelijk te doen, want aan de andere kant van het schema had je Leeds United en Real Madrid en Fiorentina en Benfica. Dus wat dat betreft had Feyenoord wel een klein beetje de wind mee van het speelschema.
Ik denk dat er nog niet voorgeloot was, Sjoerd. Ik denk dat we het gewoon geluk hebben gehad in de lotingen daarna. Dus dat er geen speelschema was aan twee kanten nog. Dus dat we gewoon iedere vrijdag, want er werd in die tijd nog op vrijdagmiddag geloot, gewoon geluk hebben gehad.
Ja, dat zou kunnen, maar dat was wel duidelijk. Ik heb hier het schema voor me. Er waren wel twee routes, zeg maar, okay, naar de finale. En dan zat Feyenoord wel een beetje bij de iets makkelijkere tegenstanders. Ja. Maar goed, dat doet niets af aan deze zegen, jongens, voordat ik allemaal boze Rotterdammers op mijn dak krijg.
Jij krijgt zo meteen op Twitter weer een paar reacties, natuurlijk.
Ja, dat zul je altijd zien.
Ja, maar goed, de eerste ronde, Reykjavik, was dan redelijk makkelijk. Toen kwam het grote AC Milan. Mikko stipt het al aan. In Milaan, met 1-0 verloren. En thuis wordt door iedereen die Feyenoord lief heeft gezegd, dat is de beste wedstrijd die Feyenoord ooit heeft gespeeld.
Zeer bekwaam, uitstekend gedaan tegen Van Duivenbode. Nu snel plaats, heeft hem goed geplaatst naar Wim Jansen. Wim Jansen rukt naar de strafschopgebied binnen. Nou eens even kijken wat er van terecht moet komen. Dat wordt misschien gevaarlijk voor AC Milan. Nu is trouwens Wim Jansen aan de bal, ik had even verkeerd gezien. Jansen van Weijen schot en over. Oh, er zit iedereen. Nee toch? Zit erin? Hij zit erin. Oh, ik dacht dat hij overveelde. Hij zit erin. Het is een doelpunt. Ik dacht dat hij er overveelde, maar hij dook in het doel. En Kunitzin is daar verslagen in het doel. En Wim Jansen wordt daardoor alle Feyenoorders worden hier omhelst en gepakt en treiterlijk eruit. En iedereen is er gek geworden. Ze staan hier voor mijn ramen te dansen. 1-0 voor Feyenoord. Na 7 minuten spelen. Ik gaf die bal daar met een zwaai naar het doel te gaan. En één blik erop in dat hij open zou gaan.
Hij dat blik erop dat hij open zou gaan, Theo. Maar hij maakte zo'n krankzinnig effect. Hij ging tegen de binnenkant van de paal en ging aan de andere binnenkant van de paal. Ging hierin. Maar hoe die erin gaat, dat kan allemaal niks schelen. Het was een krankzinnige hoek. Wim Jansen bij een schot te waren. Ik kon die zien, die reageerde niet. Er stond nog een verdediger die misschien had kunnen.
hoe dan ook, hij zit er toch maar weer in, hè? De geweldige doelpunt van Wim Jansen.
Ja, ik kreeg de bal dus op rechts aangespeeld. Ik wilde dus een voorzet geven. Dus zwaar dus over de keeper heen in de, tegen de verste paal zo het net in.
En hier in Rotterdam, dames en heren, hoort u nog het gejuich. Het is gebeurd, het doelpunt is gemaakt. Feyenoord staat aan 2-0 voor en heeft al bijna de kwartfinales bereikt. Een juichtoon, een juichkreet, een juichgolf door het stadion van de 66.000. Koemelijn was het tegenstander gepasseerd. Naderde de Snellinger. Snellinger kon er niet meer bij. Kwam de voorzet. Voor de tactiek, de triomf voor de techniek, de triomf voor het doorzettingsvermogen. Het is een fantastisch doelpunt geweest. De bekroning van een schitterende partijvoetbal. Van een tactisch uitgekozen partijvoetbal.
Ja, ik kreeg die bal van links dus. En ik kopte hem erin. En toen haalde ik hem dus uit het net gewoon.
En die wedstrijd daar was maar 1-0 en doelpunt heel vroeg al in de wedstrijd. En ja, dan weet je in de Kuip. Daar zaten volgens mij 63, 64.000 mensen. Ja, dan kunnen ze het goed maken. Dus het verhaal wat nu nog steeds geldt, is dat de Kuip wel grotendeels het verschil kon maken. Ook in die tijd dus al.
Hey, maar Mikos, ik wil toch dat je ingaat op dat woordje van Etienne. De beste wedstrijd ooit. Want dat fascineert mij ook.
Nou ja, die spelers die daar hebben gespeeld, die zeggen dat wel, ja. Dat ze in dat twee luik, want we hebben het denk ik echt over twee wedstrijden. Dat ze in ieder geval in die jaren niet beter hebben gespeeld dan toen. En die wedstrijd in de Kuip, ja, dat schijnt echt een fenomenale wedstrijd geweest te zijn. Ook keihard, hè? De Italianen natuurlijk op hun manier. Maar ja, ik durf het niet zo in de tijdsgeest te plaatsen dat het de allerbeste wedstrijd van Feyenoord ooit was. Is natuurlijk wel meer, ze hebben natuurlijk wel meer goede wedstrijden gespeeld. Maar goed, ja, als je het echt op dat podium en dan die weg naar de finale lag plots open, hè, zoals Sjoerd ook zei. Daarna kwamen toch wat mindere namen of mindere tegenstanders richting de finale. En die jongens die zelf zeggen dat ze in de finale niet zo heel goed hebben gespeeld. Eerder slecht dan goed. Dan is dit misschien wel de beste wedstrijd van Feyenoord geweest. En of dat dan ooit is, ja, dat laat ik aan anderen.
Ja, Van Hanegem werd met name in die tweestrijd met Milan heel uitvoerig geroemd. Die werd natuurlijk ook na de finale door Jock Steen, de Celtic manager, ook uitgebreid geprezen als een van de beste middenvelders van Europa. Maar hij speelde eigenlijk in de finale nog relatief gemiddeld, zeg maar. Toen had hij nog wel een paar keer balverlies en zo. En blijkbaar was hij met name in die wedstrijd tegen Milan. Was hij echt grandioos.
Wat mij opviel toen ik wat beelden terug zat te kijken, vooral van die tweede wedstrijd in de Kuip, is hoe Feyenoord in die eerste minuten gelijk duidelijk maakt, er is hier niks te halen. Ze zaten er bovenop. Elke bal die Italianen naar voren speelden was voor Lazaroms of Israël achterin. En dat eigenlijk Feyenoord door aan het jagen was en gelijk met de intentie kwam, wij gaan deze wedstrijd winnen.
Ja, dat klopt denk ik wel. Want je zou denken, AC Milan Feyenoord 1-0. We hebben 90 minuten, hè, een beetje het voetbal van tegenwoordig. Ook vaak, we hebben 90 minuten. Niet te snel uit de loopgraven komen. Zorgen dat we geen tegenkool krijgen. Maar het Feyenoord wat die wedstrijd speelde, had binnen 10 minuten 3 hoekschoppen. Zette Milan echt met de rug tegen de muur. Dus die hebben ze geen tijd gegeven om adem te halen. En hebben inderdaad getracht het publiek erachter te krijgen. En dat schijnt ook weer het werk van Happel geweest te zijn. Die wel heel duidelijk heeft gezegd dat ze vol uit de startblokken moesten schieten. Ook om een soort signaal af te geven. En dat levert natuurlijk ook heel snel een beetje een geluksgoal op van Wim Jansen. Toen was het natuurlijk meteen weggepoetst, die 1-0. En die tweede goal viel volgens mij pas vlak voor tijd. Hè? Die Koemelijn-actie, de voorzet en Van Hanegem die hem binnenkopte. En Van Hanegem zelf was daar heel enthousiast aan het juichen. Dat deed hij eigenlijk zelden tot nooit. Dat weet Wessel misschien nog beter dan ik. Maar hij kreeg toen wel het idee dat er iets bijzonders van zijn hoofd in het doel was beland. Waardoor ze dat Milan uitschakelde. En dat geeft ook wel aan wat voor wedstrijd het was.
Ja, dat juichen is dat alles, Wessel.
Ja, dat is Van Hanegem niet eigen. Hè? Dat was macht, hè? Dat was de reus. Het was natuurlijk een reus. Breed, sterk. dat was misschien wel een heel symbolisch moment van dat seizoen, ja. Hoewel over die kopbal, Theo Komen zei in dat commentaar, en de bal die joeg in de touwen. Nou, ik heb Mico Schauka wel ballen harder tegen de touwen zien koppen, hoor. Dus.
Ja, maar niet voor 60.000 man, hè?
Het was sowieso wel een beetje het toernooi wel van de kopdoelpunten van Hanegem.
Halverwege de helft van Legia. En een goede kopstoot en een doelpunt. Een doelpunt van Hanegem. Een kopstoot waar hij wel octrooi op schijnt te hebben gekregen. Hier krijgt u de herhaling.
Sowieso van kopgoals.
Ja.
Kopduels.
Ja.
In de finale natuurlijk Israël. Daar gingen ook twee kopballen aan vooraf, hè? Twee luchtduels.
Ja.
Weeri
ja.
Sowieso. En daarvoor, daarvoor Israël, denk ik.
Legia ook, volgens mij. Daar heeft Van Hanegem ook op het hoofd gescoord.
Dan komt het
dat was ook een van de recepten tegen Celtic, hè, in de finale. We springen een beetje af en toe naar de finale toe, sorry daarvoor. Maar die schotten die speelden natuurlijk echt ouderwets lange bal naar voren. En een van de krachten van Feyenoord was dat het ook kopsterk gewoon enorm goed was.
Dan komt het verhaal van het tennisvoetbal, denk ik. Hè? Wessel, is dat een onderwerp voor jou?
Ja, nou ja, ik heb het idee dat die generatie zo op straat is opgegroeid met voetbal. En dus altijd spelletjes bedacht. En die spelletjes haalden denk ik ook het trainingsveld met het beroemde tennisvoetbal. En Van Hanegem was daar geloof ik foutloos in, heb ik wel eens gehoord. Volledig foutloos. Ja. Want dat is aanname natuurlijk, dat is rust aan de bal. En gewoon één zijn met de bal. Dus er wordt wel eens gezegd, hè, door zuurpruimen tegenwoordig, dat de balbeheersing van spelers vroeger, doordat ze het op de straat leerden, en dus niet op frisse groene Bredaanse veldjes, Sjoerd Moussou, maar op schoolpleintjes met putjes en dergelijke. En dat die controle over de bal gewoon veel groter was dan tegenwoordig. Nou, het is een mooie theorie die we niet dood moeten checken.
Nou, ze speelden het interessante was dat ook Israël zei toen ze die wedstrijd terugkeken. Dat we speelden in vergelijking met nu ook best wel snel, goede controle, balcontrole.
In die wedstrijd wel, hè?
Ja.
Maar over de finale hoor je andere dingen. We hebben op de dag dat dat die finale gespeeld is, hebben we een uitgebreide bijlage, hè, in het AD. Met veel verhalen. En een van die verhalen is uiteraard Willem van Hanegem. En die heeft niet zoveel met wedstrijden terugkijken. En we springen weer even naar die finale toe dan. Maar die zei, ja, ik heb die wedstrijd één keer teruggekeken. Dat was toen de band Shocking Blue terugkwam uit Amerika. Hij moest ook een gouden plaat overhandigen. En die mensen hadden een tournee gehad in Amerika. En die hadden die wedstrijd nooit gezien. Die heeft hij met hun teruggekeken. En toen vond hij het wel aardig, zei hij. Maar nu Ziggo hem om de twee dagen herhaalt, heeft hij ook even ingelogd. Maar hij zei dat hij het ontzettend slecht vond. Echt ontzettend slecht. En hij heeft het niet alleen over zichzelf, maar over het hele spel, ook over Celtic. En zij zei, ik wist niet dat het zo slecht was. Dus dat zijn de verhalen dan toch weer een beetje wisselend. En zo'n finale terugkijken, ik weet niet of jullie het allemaal hebben gedaan. Het geeft natuurlijk een heel ander gevoel. Hè? Zie je de Vos zit er overheen, zwart-wit beelden. Het lijkt allemaal wat trager te gaan, of het gaat natuurlijk ook wat trager. Dus het is nooit, geeft natuurlijk nooit het effect van de huidige beelden met die close-ups van nu en tegenwoordig. Maar Van Hanegem was niet onder de indruk.
Ja, maar weet je, het gaat, vind ik, bij dat soort historische vergelijkingen gaat het geloof ik altijd over de momenten die er zijn geweest. En in dat seizoen heb je dan twee legendarische wedstrijden tegen AC Milan. Heb je een veld uit bij voorweers Berlijn. Waar je op kon schaatsen en dan viel je nog. En je hebt die absurde goal in blessuretijd van Kindval zo beheerst. En herinneringen bouwen zich volgens mij, en legendes bouwen zich rond momenten. En of die wedstrijd nou goed was of niet. Ja, ik weet niet of Nederland tegen Brazilië in 2010 nou echt wel zo goed speelde als Bert van Marwijk achteraf altijd beweert.
Nee, maar dat klopt wel. Je moet die wedstrijden ook niet helemaal gaan doodmaken en uitpluizen en doodanalyseren. Maar het is wel aardig om het nog eens terug te zien. Ook, maar ook de goede dingen. Hè? Bijvoorbeeld Wim Jansen. Ik heb wel stukken van, ook via Ziggo, van die finale ook zitten kijken. Dat is eigenlijk een hartstikke moderne middenvelder in die jaren. En natuurlijk gaat het langzamer en gaan ook dingen fout. Maar die verdedigt continu vooruit. Ja, we doen nu allemaal heel ingewikkeld over gegenpressen. Nou, Wim Jansen deed dat in 1970 al. Dus dat vind ik dan ook wel weer grappige dingen om dan er weer wel uit te halen.
Ja.
We hoeven het niet te romantiseren dat het beste voetbal ter wereld was ooit. Maar ja, het was wel, in die tijd was het natuurlijk heel knap wat ze deden. En ze waren ook tactisch echt wel een stuk verder dan Celtic. En eigenlijk ook dan Milan in die twee wedstrijden. Het waren ook heel erg tactische overwinningen. Dat lees je ook heel erg terug als je die krantenstukken uit die tijd al terugleest. Heel veel credits gaan naar Happel. Enerzijds inderdaad om wat Mikkel zei, dat hij het geloof bij die spelers bracht. Maar ook omdat het echt een stratege was. De voetbaltactiek was natuurlijk ook relatief onontwikkeld. Ja, de Italianen speelden Catenaccio en de Schotten de lange bal. Maar Nederland ging daar echt iets tegenover zetten. Denk ik ook wel onderdeel geweest van het verhaal.
Ja, is er in die jaren niet iets nieuws ontstaan? Kijk, jij zegt nu het voetbal was allemaal niet zo geweldig toen. Toen kwam een paar jaar later het WK in Duitsland. En toen speelden we het Nederlandse elftal misschien wel gewoon het perfecte voetbal ooit. En bijna alle wedstrijden waren voortreffelijk. Het waren gewoon perfect games. Bijna allemaal. Misschien in de overlevering ook wat mooier gemaakt dan het is. Is er niet sindsdien zoiets ontstaan in ons voetbal van, ja, je hebt die titel wel, maar het moet ook wel even met voortreffelijk voetbal gaan. Anders dan valt er toch nog wel wat op aan te merken. Is dat niet een interessante gedachte?
Die cultuur is sowieso toen ontstaan.
Ja.
Maar als je die wedstrijden terugkijkt, dan is dat ook wel heel erg geromantiseerd. Ik denk dat dat ook wel een beetje komt doordat we, en dan kom je weer bij de tijdsgeest waar jij het in het begin over had, Wessel. Dat dit was natuurlijk de eerste tijd van vrijheid en vreugde sinds de Tweede Wereldoorlog, zou je kunnen zeggen, in Nederland. En dat werd ook heel erg, het leven werd heel erg gevierd. En die babyboom generatie heeft dat volgens mij ook heel erg, ja, gekoesterd, ook wel geromantiseerd. Want ik heb ook de Europese finale van 1971 terug zitten kijken. Ajax, Panathinaikos. Ja, is ook niet om aan te zien, hoor.
Nee. Maar hoeveel finales zijn er wel om aan te zien?
Dat is waar. Finales zijn over het algemeen slecht. Dat was zelfs in 1974 zo.
PSV, precies, 1974.
Ja, vaak zit het hoogtepunt al eerder, hè?
Ja. Milan in dit geval bijvoorbeeld. De naam Happel is gevallen. Wat bracht Happel bij Feyenoord dat zo bijzonder was dat die man zo'n legende is geworden? Los van het winnen van de Europa Cup 1. Hè? Want dat is bijzonder en dat is groot. Maar wat bracht hij hem?
Nou, niet veel woorden. In ieder geval. Want hij zei geen boer of baar, hè?
Ik moest de spelmaker van AC Milan uitschakelen. En hij kwam naar me toe en hij zei alleen maar tegen me: Rivera. En hij liep weg.
Hij kwam binnen 10 minuten in zijn bespreking. Dus bij grote clubs, internationaal, kon hij vertellen wat is de zwakke en de sterke punten van die ploeg. En ook van de spelers. Dat was hij in 7 of 10 minuten was hij daarmee klaar. En nu en later zit je een halve dag te luisteren naar trainers. En die zeggen niets. Die weten niets.
Ik heb Rob Rensenbrink nog wel eens geïnterviewd. En die zei, die speelde toen in België. En die wilde graag, die moest naar het Nederlands elftal. En Happel zei, dan rij je met mij mee. Happel werkt ook in België. En hij zei, dus we reden samen vanuit, wat was het, Brussel, naar Zeist. En in die hele rit heeft hij niet één woord gezegd. Hij zei niet eens goeiemorgen of hallo. Hij zei, dus ik stapte in. En in Zeist stapte ik uit en we hebben geen woord gewisseld. Nou, dat deed hij bij Feyenoord ook niet heel erg. Alleen het was zo'n fantastische voetballer geweest dat hij daar al een hoop ontzag mee afdwong. Hè? En ook als je nu die speler spreekt, de manier waarop hij zich tegen de Bobo's, die we later leerden kennen door Adrie van Tichelen en dergelijke in de jaren 90, hè, die had je natuurlijk bij Feyenoord toen ook al. Ja, als er dan een buffet was, zei Van Hanegem, dan kwam de tweede secretaris en de derde penningmeester en noem alles maar op. En dat noemden ze bij Feyenoord het kabinet is weer binnen. En dan keek Happel eens een keertje rond en dan zei hij, kom weer gain. En die spelers vonden dat geweldig. Want het bestuur die was verbijsterd. Want er ging Happel met de ploeg gewoon weg. Op momenten dat het eigenlijk niet kon. Ja, dat vonden zij prachtig. Dus hij bracht niet alleen tactiek. Hij bracht niet alleen geloof. Maar hij bracht ook nog een soort van brani, zeg maar. Hè. De gevestigde orde mag dan misschien daar wel zijn. Maar wat hebben wij er eigenlijk mee te maken? En dat hele pakket samen, dat heeft wel wat opgeleverd. Kijk, niet alle spelers waren gek op hem. Hè. PG bijvoorbeeld hebben we van de week natuurlijk wel gelezen, kort na zijn overlijden, dat hij wel met een botste, hè, dat hij uit het elftal werd gehaald. Maar de grote jongens, Jansen, Van Hanegem, noem ze maar op, ja, die gingen door het vuur. En die zorgden ook op het veld dat hij dat ontzag bleef houden. Dat alle jonge jongens die af en toe eens een grote mond hadden, dat die meteen op hun plek werden gezet. Zoals dat in die tijd vaak met hardheid werd gedaan. Hè? Schop op de trainingen, dat soort dingen. Dingen die nu veel minder normaal zijn. Die werden toen wel toegepast.
Met welke trainer van nu zou jij hem nou vergelijken? Was het een Mourinho? Was het een... hield hij van aanvallend voetbal? Of eerst even goed de boel dicht achterin?
Nou, als je die finale kijkt, Van Hanegem zei dus dat hij niet zo goed was daarin. Maar als je die beginfase ziet, zie je hem eigenlijk een soort van veredelde linksback spelen. Hè? Dus dat vroeg ik hem ook. Ik zei, hoe kon dat nou? Hij zei, ja, die Johnson die speelde daar. En dat was gewoon de beste speler van Celtic. Dus we moesten daar dubbelen met Theo van Duivenbode achter hem. Om te zorgen dat hij niet in het spel kwam. Dus ja, als je dat eruit pikt, dan heeft hij wel iets tactisch, maar ook iets behoudends. He, toch een beetje angst voor de tegenstander misschien. Of wat realisme. We kunnen wel allemaal naar voren rennen. Maar wat laten we dan achter? Dus op dat vlak is Mourinho misschien wel een goede vergelijking. Die vaak zich aanpast aan tegenstanders. En ook zijn grootste spelers daarin een rol laat spelen. Een andere rol dan ze gewend zijn. En bovendien is Mourinho volgens mij ook niet een man van enorm veel woorden. En ook iemand die veel de gevestigde orde en het gezag durft aan te pakken. Kijk, het is geen één-op-één vergelijking. Maar het is volgens mij geen toeval dat Van Hanegem een van de weinigen is die het vaak voor Mourinho opneemt in columns of in gesprekken. Omdat hij daar misschien toch iets van terugziet. De Happel en Mourinho vergelijking.
Maar zou het nog kunnen in deze tijd? De manier van coachen zoals je nu beschrijft van Happel, denk ik, dat zou toch geen speler meer accepteren zometeen?
Nee, maar dat geldt voor bijna alles, toch?
Ja.
Kijk, de tijden zijn zo enorm veranderd. Wat Mikos net ook aangaf over dat hart op de training. Israël schopte Moulijn vlak voor de finale. Finaal van de training af. Hè?
Ja.
Op zijn enkel. Die heeft dagenlang in het ijs gezeten. Gewoon in een trainingspartijtje. Ja, het was gewoon een heel andere tijd met andere mores. Kijk, inderdaad. Ik denk dat Happel dat zou nu op dezelfde manier niet meer kunnen. Maar ja, is dat erg?
Als je dat boek van Basten leest en die vertelt daarover hoe Cruijff bevlogen over voetbal kan blijven praten en uren kan praten. En je zit naast Happel in de auto en je zegt niks. Het is toch wel een verschil, zeg maar.
Ja. Maar dat deed hij wel, hè, Happel. Dus op de club was hij wel bezig met situaties uitleggen en schuiven met bekertjes. En dat soort dingen zei hij wel. Maar zijn tactische bespreking, ja... Dat deed hij niet ook in 78 bij het WK. Hè? Liep hij langs Ernie Brands en dan zei hij wie die moest dekken. Dat zei alleen de naam. En dat was het. En dan ging hij weer verder. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Ferguson. Als je de verhalen van Jaap Stam en dergelijke moet geloven. Dat was ook geen prater. Maar die creëerde natuurlijk wel een technische staf. Met trainers die dat wel deden. Hè? Die wel individueel met spelers aan de slag gingen. Of dat soort dingen oppakten. En hij was dan de grote baas. Dus als je nu de vraag stelt. Zou het nu nog kunnen? Ja, dan zou Happel zeg maar een soort supervisor zijn. En daar omheen moet dan een staf worden geformeerd. Die de veldtrainingen doet. Die de spelers bijpraat en dat soort dingen. Dan zou het misschien nog wel kunnen.
Ik moet gelijk denken aan Rinus Israël. Die ik bij ADO Den Haag meemaakte als trainer. En die eigenlijk ook bijna nooit wat zei. En het liefst voor de wedstrijd een kwartier lang op een bankje lag in de kleedkamer. Als die spelers de warming-up deden. En als je dan bedenkt Israël in 1970 in dat elftal. Dan weet je van wie de invloeden komen als je nu dit verhaal zo op een rijtje zet.
Ze zijn echt wel gevormd door hem, dat klopt.
We hebben in de kwartfinale voorwaarts Berlijn. Dat is net al benoemd. Maar die halve finale Wessel, Legia Warschau, was ook niet zo'n hele makkelijke.
Nee, en nou weet ik niet... Of Legia destijds een goede ploeg had, was. Mikos, weet jij het misschien?
Nou, volgens mij, ik ken alleen de naam Dyna. Dat zeg je wel wat, toch?
Ja.
Ik heb hier wel een opstelling, maar het zijn natuurlijk, ja... Dyna is eigenlijk de enige grote naam die ik eruit haal.
Ja. 4 jaar later was Polen natuurlijk heel goed op het WK. Maar ik zie nu in deze opstelling eigenlijk alleen Dyna staan, geloof ik. Die dat WK heeft gehaald. Ja.
Maar die wedstrijd gaat toch vooral de geschiedenis in om Ruud Geels, hè? Nou ja, het was zo'n heel slecht veld, hè, in Warschau. Een soort van blubberveld. Ja. En daar kon eigenlijk niet op gevoetbald worden. Dus het werd een strijd. En Haziel werd er in de rust uitgehaald. Geels kwam erin. En de afgelopen kwamen die spelers het veld af. 0-0 vastgehouden. En sommigen waren niet meer te herkennen. Dat leken wel mijnwerkers. Die zijn de strijd zo aangegaan. Dat ze in die modder, dat het een soort veldrijders waren geworden. Hè. Een soort Mathieu van der Poels kwamen ze het veld af. Behalve Ruud Geels. Die kwam in een keurig tenuutje in het veld af. Waarvan die spelers zeiden, ja, dat kon hij zo weer in de tas doen. Dat had hij de volgende keer weer aan kunnen doen. En ze hebben Happel naar hem zien kijken. En sommigen vreesden al dat er wat ging gebeuren. Want Happel accepteerde dat gewoon niet. En hij is ook uit de selectie gegaan. Dus hij heeft niet meer gespeeld. Niet in de thuiswedstrijd. En hij zat ook niet bij de selectie in de finale. Dus daar heeft hij hem echt op afgerekend. Ook niet
de Ik zit die beelden nu te kijken, terwijl we het hierover hebben.
Uh-huh.
En dat veld van tegen voorwaarts Berlin is inderdaad legendarisch. Maar als je die beelden kijkt, het was op 1 april 1970. Maar als je die beelden kijkt tegen Warschau, is het inderdaad ook wel echt... hoe zullen we het zeggen? Het is echt een modderbak.
Goed genomen, ik word erin gekopt. Helaas net naast. Uit de modder kwam hij oprijzen, Wim van Hanegem. Goed op snelheid nu. Maar zwicht voor de overmacht. Intussen lazen ons op 1 schoen buiten uw beeld. Heeft een kapotte schoen, heeft hij uitgetrokken. Loopt ermee in de hand. Nu kunt u hem zien. Overigens gevaarlijk genoeg. Daar gaat Doha. Doorbraak. Die kleine in het midden, de aanvoerder. Als Feyenoord fysiek op de been blijft tegen dit lichamelijk zeer sterke Legia, dan moet het goed komen. En hier komt het eindsignaal. Het is Feyenoord gelukt de stand op 0-0 te houden. En u weet het allemaal, dames en heren in Nederland, dat is in de Europa Cup een uitwedstrijd. Zeker de eerste van een serie van 2 is dat zonder meer een succes. En de rest, het tweede bedrijf dus, zullen we op 15 april beleven. En dan graag in Rotterdam.
Dat Legia speelt in witte tenues. En naarmate de wedstrijd dan vordert, dan worden die tenues ook een soort van zwart. Dan kun je ze bijna niet meer onderscheiden.
Wat grappig. Die bal komt gewoon niet omhoog. Die landt op het veld. En dat was het dan, zeg maar, als je uittrapt.
Mikos die had het over mijnwerkers. En die, nee, ik zie hier een foto vormen van Theo Lazaroms. En ja, dat klopt wel. Die kan nu nog mee bij Roda, de mijnen in. Maar die zit helemaal onder de modder. Van hoofd tot zijn benen. Nu zouden tato's zitten. Maar bij die voetballers van toen zit er nu gewoon modder op de been. Maar is dat ook niet een beetje uit het voetbal verdwenen, jongens? Mikos, Sjoerd, modder op de benen.
Kunstgras, nou ja, overal.
De velden zijn natuurlijk veel beter geworden.
Ja.
Dat speelt natuurlijk een grote rol.
Ja.
Want het is niet alleen maar kunstgras. Ook de natuurgrasvelden zijn 100 keer beter dan destijds.
Ja.
Zelfs in het amateurvoetbal. Ik heb me nog herinnerd dat je vroeger op veld 5 altijd in zo'n modderpoel stond te keepen.
Ja.
Zo in april. Ja. En bij Legia, die wedstrijd. Daar staat ook nog wel een verhaal aan de voorkant. Hè? Dat die selectie binnenkwam in een hotel. En dat de voorzitter zei... We gaan maar gelijk weer weg.
We lossen hier altijd in die landen achter het IJzeren Gordijn. Dat hadden we ook in Oost-Berlijn, die wedstrijd ervoor, in hele luxueuze hotels. En we kwamen daar binnen en meneer Broks die gaat dat hotel binnen, die kijkt in die hal. En in die hal had je allemaal van die enorme kroonluchters. En hij kijkt om zich heen en hij zegt, jongens, terug die bus in. Want er liepen allemaal verschrikkelijk veel mooie vrouwen rond. Ja, dus wij allemaal weer die bus in. En toen werden we 30 kilometer buiten Warschau werden we in een hotelletje gestopt, die helemaal niet op ons gerekend hadden. Met kamers waar de emmers onder stonden voor het water. Zo gingen wij de halve finale in. Hè?
Ja, en Legia wilde daar de selectie van Feyenoord een avondje uitwonen, zeg maar. Zodat ze dan niet zo goed waren.
En daar trapten de jongens van Feyenoord niet in.
Nee, ja, de jongens niet.
Ja, Vida Wolf heeft het haar fijn uit zijn beslag gehouden, zie ik. Ja.
Hey, die finale. Stond Nederland stil in 1970?
Dat is me altijd wel gezegd. Maar ik ben natuurlijk van de tragische tussengeneratie. Dus te jong nog, veel te jong om het te beseffen. Maar het was wel een moment. Alleen ik bekijk het wel heel erg vanuit een gezin van met ouders die oorlogskinderen waren in Rotterdam. Alles hebben meegemaakt toen naar de Randsteden verhuisde. Maar dat Rotterdam gevoel wat zo bekend is, nou ja, altijd met zich mee hebben gedragen en hebben doorgegeven aan hun kinderen, die dat vervolgens weer aan hun kinderen doorgeven. Het was hier in Rotterdam een grote Rotterdamse gebeurtenis. Maar het was wel zo, en dat verhaal vertel ik vaak en graag, dat in de jaren erna, voordat we weer terug kunnen naar de finale zo hoor, dat koningin Juliana en prins Bernhard op staatsbezoek gingen in Belgrado. En zo'n statig paleis binnenkwamen waar Tito, de toenmalig leider, op hen wachtte. En toen het orkest, het deftige orkest dat daar stond, speelde niet het Wilhelmus, maar het Hand in Hand. Want ze dachten dat dat het nationale volkslied was. Dat zegt misschien iets over Feyenoord op dat moment in Nederland.
Ja, en ik heb ook een beetje het Vrije Volk zitten lezen, dankzij onze archivaris Tom van der Giezen, die alle edities van het Vrije Volk toestuurde uit die periode. En daarin lees je ook wel prachtig terug hoe groot het was. Kijk, die krant destijds, die hadden ook een revolutionaire strategie om zo snel mogelijk uit te komen na de finale. Die legendarische krant met de kop We Hebben Hem, dat was een soort nachteditie die in Lombardije is gedrukt. Dus ze hadden eigenlijk niet alleen de redacteuren naar Milaan verplaatst, maar ook een hele technische afdeling. En dat was echt uniek in die tijd. Kijk, nu kun je het niet meer voorstellen. Nu druk je op een knop en ben je aan de andere kant van de wereld. Maar toen was het echt een enorme operatie. En dat zegt ook wel iets over hoe groot die finale was. En die gebeurtenis was. En als je die stukken terugleest, ja, dat is al sowieso prachtig. Want ja, ook twee dagen na de finale hebben ze nog een hele speciale editie rondom de huldiging uitgebracht op 8 mei. Tenminste, de krant was van 8 mei. Ja, dat zat ook helemaal vol met de lyrische beschrijvingen van dat volksfeest. Dus ja, volgens mij valt niet te onderschatten hoe groot dit was.
Vrijschop voor Celtic. Achter de bal Bobby Murdoch, nummer 4. Een klein tikje naar achteren. Gubbel! Jammer, maar het was een formidabele schot van Gemmel. Naar een handig paasje, daar hebt u de herhaling. Paasje van Murdoch en een schot van Gemmel. En die muur van Feyenoord klopte toch niet helemaal. Die was even van zijn plaats gegaan. En daar hebt u de schutter. 1-0 voor Celtic en het is eigenlijk wat tegen de krachtsverhouding in. Maar het was een prachtig doelpunt van Tommy Gemmel in de 29e minuut zo ongeveer. Ja, en nu kijken of Feyenoord de heren aan banden kan houden. Johnston. Iedereen komt terug bij Feyenoord, want Johnston moet bedwongen worden. Tot nu toe is dat uitstekend gelukt. Hij gooit nu in. Opnieuw Johnston. Uitval via Moulin. Moulin uitstekend door de Junfo. Rust in het spel, jongens. Wim Jansen. En de dieptepaas. Twee schotten lopen elkaar in de weg. Een kansje voor Romein. En het is een vrije schop voor Feyenoord. Bij de bal Piet Romein. En de man die neemt, Haziel. Weggekopt bij Kniel. Ingekopt van Hanegem. Zet u schrap, dames en heren. Oh, zet u zeker schrap. Dan gaat Joets. Hij gaat alleen op de keeper af en dan komt een schot. Hij scoort niet. De bal scoort. Oh, waarom nou niet weggetrapt die bal? Nou, het is geen doelpunt. Pieter Schavand heeft hem op de lijn gepakt. Maar die bal had natuurlijk weggetrapt, weggeschoten moeten worden. Bij schop is wel. Het doet voor Koenen. En natuurlijk zou de strafschop zijn geweest, maar groot gelijk. Grootste moment. U ziet daar het grijze hoofd van voorzitter Kouwenberg. Hij gaat een beetje schuil. Pieter Schaafland, de 36-jarige, die nog even mocht terugkomen. En hier beleven we met Feyenoord mooie momenten Nederlandse voetbalgeschiedenis. Lazarons. Hij kan er niet overuit. En daar gaat de cup. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Milaan is een beetje van Feyenoord. San Siro is op het ogenblik helemaal van ons.
En die finale zelf, we hebben het over gehad, hè, was niet heel goed, maar wel spannend.
Heel spannend, ja.
Wat, ik vind dat moment in de 46e minuut zo mooi. Balbezit Feyenoord. Van Duivenbode denkt, nou, laat je eens lekker door het midden uitverdedigen. Balverlies, snelle counter. Net gered, goed gered op Pieter Schaafland. Vorige week zijn die beelden veel op tv geweest. En dan Israël die de bal ook weer verkeerd raakt. Waardoor alsnog Pieter Schaafland nog een keer een bal op de doellijn pakt. De zenuwen van die spelers, schitterend om te zien dat zij dat gewoon ook hadden.
En voor Eddie PG natuurlijk ook helemaal bijzonder om die finale te spelen. Omdat hij eigenlijk niet de eerste doelman was.
Ja, hij wilde eigenlijk niet, hè. En dat is ook een heel verhaal. Hè? Hij was natuurlijk, noem het maar een beetje beledigd. Dat hij gepasseerd was dat seizoen. En dat had weer met van alles te maken. Hè? Hij kon eigenlijk niet in de tweede elftal keepen, want dan moest hij werken. En dat stond ook in zijn contract. Maar dat had Happel eens een keer bekeken. En die zei dat hij er allemaal maling aan had. En die ging het anders doen. En Strijdel werd keeper. En Eddie PG was een beetje afgeserveerd. Totdat Strijdel natuurlijk faalde in de competitiewedstrijden op weg naar die finale. En toen heeft hij besloten om Eddie PG op te stellen. Maar dat ging nog niet zo makkelijk. Want eerst heeft Happel hem dat gezegd in drie woorden. Maar Eddie PG zei dat hij daar bedenktijd voor nodig had. En toen is Happel naar Israël gegaan. En heeft tegen Israël gezegd, ja, Eddie moet er eens over nadenken. En dat past natuurlijk ook niet helemaal in dat karakter van Israël. Want die zei, laten we dan maar gewoon met Treitel keepen. Want dit kan natuurlijk niet. En die is ook meteen naar Eddie PG gegaan en heeft gezegd, ja, als dat zo is, dan zeggen wij het vertrouwen in je op. En toen heeft Eddie PG gezegd, nou, dan keep ik wel. Het ging dus over een Europa Cup 1 finale. Nou ja, dan keep ik hem wel. En zo is dat uiteindelijk opgelost. En ja, die spelers hebben het nog wel over de manier waarop Geels en Treitel zijn afgeserveerd. Er waren toch best wel grote spelers. Hè. Die zijn die wedstrijd echt ontnomen. En het was natuurlijk geen wedstrijd die je jaarlijks speelt. Dus daar hebben zij wel ook van gedacht. Wij zijn misschien zelf hard, hè, Israël en Van Aanegem later als trainer. Maar zo hard als Happel, dat hadden zij toch nooit gedaan. Om ze helemaal gewoon af te serveren voor zo'n belangrijke wedstrijd.
En nog aardig over Eddie PG gesproken. In die wedstrijd, die 1-0 van Celtic, na een half uur van Gemmel, die vrije trap. Die scheidsrechter, die Lobello, hoe heet die? Lobello, ja. De Italiaanse scheidsrechter. Die loopt op het moment dat die vrije trap genomen wordt, loopt hij gewoon achter de muur langs. Ja. Echt wonderlijk is dat, als je dat terugziet. Die gaat gewoon achter de muur lopen. En vervolgens, die bal die gaat eigenlijk door de muur. En vervolgens moet hij eigenlijk opzij stappen om die bal te ontwijken. En die gaat erin. Die loopt totaal in de weg, recht in het zicht van Eddie PG. Waardoor die bal eigenlijk best wel houdbaar was, maar daardoor onhoudbaar door die scheidsrechter. Maar dat is al wonderlijk, maar het is ook mooi om te zien hoe amper iemand protesteert. En Eddie PG natuurlijk al helemaal niet, wat een keurige heer was, deze week nog eens uitvoerig benoemd. Die protesteert ook helemaal niet, terwijl de scheidsrechter eigenlijk gewoon voor zijn neus is gaan staan. Maar goed, dat even terzijde, dat was de eerste goal in de wedstrijd.
Ja, hoe groot was eigenlijk het publiek dat meekwam uit Rotterdam? Want we kennen wel verhalen dat Feyenoorders op een bootje naar Benfica gingen, of naar Lissabon gingen.
Mijn schoonvader houdt helemaal niet van voetbal. En tegenwoordig al ietsje meer, maar in 1970 al helemaal niet. En die is destijds samen met zijn vader uitgenodigd door een Italiaanse zakenpartner. Die van die verfspuiten maakte, weet je wel, van die spuitbussen. Of ze mee wilden naar de finale Feyenoord tegen Celtic. En mijn schoonvader wist niet eens waar Celtic vandaan kwam. Daar kwam hij pas in het stadion achter. Maar die beschreef wel dat de Schotten overduidelijk in de meerderheid waren. En ook verbaal het meest aanwezig waren in het stadion. Kijk, in die tijd was het natuurlijk nog niet zo makkelijk om naar Milaan te komen. Dus er waren wel veel Nederlanders, maar niet te vergelijken met die reis naar Milaan in 2002 volgens mij. Dus de Schotten waren wel in de meerderheid. En er waren de Nederlanders die er waren, daar waren er in ieder geval twee van die amper wisten dat er lucht in een bal zat.
Maar ook in die jaren is natuurlijk die traditie begonnen, hè, van je club achterna reizen. Jaren daarvoor met die twee grote boten naar Lissabon, hè, en naar Benfica met Feyenoord supporters. En nu was het vooral de trein, meen ik, maar ook mensen met de auto en zo. En dat kreeg je natuurlijk, kwam de jaren daarna ook in 1974 echt op gang. Je club achterna reizen. En misschien was dat gevoel, Sjoerd, in het Britse voetbal al wat meer ontwikkeld om je club achterna te reizen.
Ja, Celtic had ook al een Europa Cup finale gespeeld, hè, een paar jaar daarvoor. Dus die kenden dat, ja.
En Feyenoord was ook geen favoriet voor deze finale. Dat was Celtic overduidelijk, toch?
Ja, zeker.
Dat vonden ze in ieder geval zelf.
Maar ze hebben zich een beetje op laten naaien door de warming-up. Feyenoord kwam dus met één bal. En dan kun je nagaan over de tijdsgeest. Kwam dus met de spelers het veld op met één bal. En die schoten ze een beetje heen en weer. En ze liepen een beetje heen en weer. Alsof je nou ergens op zondagochtend een vierde elftal een warming-up ziet doen. Er werd een beetje gerekt en toen gingen ze weer naar binnen. Maar die Schotten hadden gewoon een warming-up die wat deed denken aan de huidige warming-uppen van topclubs. Maar dat irriteerde dus. Israël, Van Aanegem, die stonden daar eens naar te kijken. En die vonden dat irritant. En dat zweepte ze nog maar weer eens op om een beetje uit die underdog-rol vandaan te komen. En om die strijd aan te gaan. Maar Celtic was wel de grote favoriet voor die wedstrijd.
Wat schreven de kranten in die tijd? Jullie hebben ook wat oude kranten erbij gepakt op voorhand aan die finale.
Wel optimistisch. Maar dat was ook een beetje omdat de journalistiek volgens mijn gevoel nog chauvinistischer was dan die nu was. Er wordt voortdurend gesproken in een bijna schattige aanmoediging. Onze jongens, onze stoere kerels van Feyenoord, dat soort terminologieën lees je heel veel. Dus er werd echt als een soort feest naartoe geleefd. En echt analyses over dat Feyenoord de underdog was en hoe dat dan tactisch misschien zou gaan, dat lees je weinig.
Het zou ook wel leuk zijn als een keer in het AD zo'n artikel schrijven over onze jongens, onze stoere kerels.
Hè? Ja, maar dat doen we natuurlijk wel bij Olympische Spelen altijd, hè, Etienne?
Ja, dat is waar.
Bij zwemmers. Allemaal van die sporters waar Sjoerd zo'n hekel aan heeft. Zwemmers, ja, en schaatsers.
Onze jongens.
En, maar ook onze volleybalheren, hè, die zijn ook altijd vrij kritiekloos gevolgd heel lang. En dat werd dan veel meer als een nationale gebeurtenis gezien. Zoals die prestaties van Feyenoord en Ajax jaren 60, jaren 70 dat waarschijnlijk ook waren.
En Ajax was ook heel ruimhartig in het uitdelen van complimenten in die tijd. Dus die worden ook regelmatig in die kranten opgevoerd. Om even wat commentaar te geven op het succes van Feyenoord. En dat doen ze ook ruimhartig. Of het nou de voorzitter van Praag is of Piet Keizer. Die zegt dan ook in de krant van nou, ik neem mijn... Die waren dan in Rusland geweest voor een of andere wedstrijd. En dan zegt Piet Keizer, nou, ik neem mijn Russische bondmuts, neem ik af voor de prestaties van Feyenoord. Weet je wel, dat soort teksten.
Ja, daar heeft Van Gaal later weer allerlei varianten op bedacht. Hè? Op het respect hebben voor andere clubs in Nederland.
trouwens, Wessel, die ochtend van die finale, staat dat je nog wel bij dan? Was er gespannenheid in huis?
Je voelt... Maar dat is altijd moeilijk met herinneringen. Hè? Er is ook over gepraat in de familie. Ik kan nu wel gaan vertellen dat er spanning was in huis. Het moet zo geweest zijn. Dat weten we allemaal als kinderen op dagen van finales die we bewust hebben meegemaakt. Maar ik weet het niet meer. Overigens moeten we ook wel deze kanttekening maken. Voetbal is tegenwoordig echt een hoofdzaak geworden. Het was toen ook gewoon nog sport, hè? En daar kon je in verliezen. De blijdschap en de euforie was enorm. Maar de wereld was in Rotterdam en omstreken echt niet ingestort... Als Feyenoord de finale verloren had.
Dat is nu wel anders.
Ja.
Ja, maar dat kwam ook door de verwachtingen, denk ik, Wessel, hè?
Media ook wel.
Niemand had daar ook op gerekend.
Ja, dat is zo. Ja, want ik zat dat net te denken. Stel je voor dat Feyenoord die wedstrijd verloren had. Nou, zaten wij hier nu niet... Dit heeft eigenlijk de hele geschiedenis van Feyenoord totaal veranderd. Vanaf toen was Feyenoord in potentie een Europese topploeg. Nou, dat hebben we gezien.
Maar het was ook een beetje een voorbode van het Feyenoord van, van altijd. Hè? Want ze hadden het. Volgens mij was Happel er pas één seizoen. Hè? Jansen was nog een jonge speler. Hè? Of in de 20. Van Aanegem was 26. Haziel 25, Kindval 26. Dus iedereen dacht toch, we zijn nu kampioen van Europa. We gaan dat doortrekken. Die ploeg bleef grotendeels bij elkaar. En een paar maanden later was Oet Arad uit Roemenië alweer te sterk met 1-1 en 0-0. Dus dat past ook wel een beetje bij Feyenoord. Hè? Altijd op het moment dat zij denken, zo, nu gaan we de boel doortrekken. En dit was slechts een begin, komt er weer een terugval.
Ja.
Want dat euforische van die finale winnen. Maar daarna is het dan ook niet doorgetrokken. Daarna komen de jaren van Ajax.
Ja. Maar Etienne, het is ook wel, dat weet jij ook, hier in Rotterdam. Het gaat natuurlijk ook gewoon om dat moment. Dat hebben we. Daar hebben we vervolgens een leven lang plezier van. En dat is het dan. En zo is het altijd wel geweest. Hè? Het maakt ons natuurlijk niet minder tevreden. We zijn kinderhands gauw gevuld.
Omdat je de eerste was. 50 jaar geleden. Juist. Je bent de eerste Nederlandse club die Europa Cup 1 heeft gewonnen. En dan maakt het niet uit dat Ajax het daarna nog heeft gewonnen. Feyenoord was de eerste.
Ja. We beseffen. En dat is misschien ook wel echt het probleem, hè, van Feyenoord. We beseffen dat er niet meer in zit dan dit. En die knop die zal ooit misschien eens om moeten. Want die is bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam, die in die jaren ook heel erg nog was. De tweede stad in Nederland. En kon niet in de schaduw staan van Amsterdam. Nou, die stad heeft zich enorm ontwikkeld. Maar Feyenoord is altijd Feyenoord gebleven.
Dezelfde avond en nacht en ook de volgende dag concentreerde het geluk zich voor Feyenoord op dat oerstukje Rotterdam, de Coolsingel. Een menigte die sinds Churchill's bezoek aan de Maasstad nooit meer zulke ongelooflijke afmetingen had aangenomen, koesterde zich in Feyenoord's unieke triomf. Burgemeester Thomassen had het stadhuis wijd opengezet en vertoonde zich aan het hoofd van zijn voetbalelite aan een feestvierende bevolking die, naar Nederlandse begrippen, uitzinnig van vreugde was. Vandaar dat Wim van Hanegem er zijn feestgoed voor afnam.
Mijn vader vertelde dat ze toen op het punt stonden om Van Beveren, ze hadden natuurlijk wat geld verdiend, om die Van Beveren te halen. Ja. En die ging dan toch weer naar PSV. En ik geloof dat er eigenlijk vrijwel niemand bij kwam, hè, daarna.
Ze hebben Jan Mulder geprobeerd te halen, hè? En
ja,
die koos op het laatste moment voor Ajax.
En Dick Snijder kwam dan erbij van Go Ahead. Maar het was niet zo dat die ploeg nou nog even twee extra schakeltjes erbij haalde om door te denderen. En dat past ook een beetje bij Feyenoord, hè? Niet op het juiste moment doorpakken met de juiste versterkingen.
Ja, niet lang vooruitkijken, leven in het moment. Het is echt zoals kleine ondernemers de boer runnen.
Het is wel fijn dat je deze podcast nog niet hebt geroepen. Is het wel echt gebeurd? Is het wel echt gebeurd? Want je bent er wel van bewust dat het echt gebeurd is.
Ja, maar dat komt omdat ik het zelf niet bewust heb meegemaakt. Anders had ik dat ook wel gedacht. Het moet een droom zijn geweest. Maar ik heb nu zoveel boeken gezien, gelezen. Het is het begin van het supporterschap, denk ik, voor heel veel mensen. Maar wat Van Hanegem altijd zegt, en hij meent dat echt wel. Het is mooi geweest dat het toen gelukt is. Maar we hebben er eigenlijk vervolgens 50 jaar ellende van gehad. Van de druk en van het verlangen naar iets dat nooit meer terug zou komen.
Dat is eigenlijk wel pijnlijk, hè, Sjoerd?
Ja, maar het is ook wel weer mooi ergens. Kijk, we hebben die documentaire laatst gehad met Van Andere Tijden Sport. Waarbij die mensen op de Coolsingel dan met die Europacup op de foto mochten voor een Rijksdaalder. En daar zie je ook zo prachtig in terug dat het het overkwam Rotterdam echt.
Ja.
Dat vind ik zo mooi eraan ook. Dat het een soort cadeau was dat uit de lucht kwam vallen. Ja. 25 jaar na de oorlog.
Nou ja, ik ben niet. Ik ben wel gelovig opgevoed. En ik weet niet of ik nou nog steeds gelovig ben. Maar ik geloof wel dat God in rechtvaardigheid denkt. En dat hij vond dat Rotterdam in 1970 deze meevaller wel toekwam. En om het nog even deze belachelijke veronderstelling verder door te voeren. Na alle ellende die vijf jaar later al begon, hè, vanaf 75 tot 89 heeft Feyenoord op een jaar met Cruijff na in betrekkelijke treurigheid geleefd. En volgens mij is dat vervolgens weer beloond in 2002. En daarna nog één keer in 2017. Ik geloof wel dat dit allemaal samenhangt met een club als Feyenoord. Eens in de zoveel tijd is er iets of iemand, of misschien is het geluk gewoon of het toeval, op een dag word je weer eens beloond.
Ja, je hoort Sjoerd nu denken, wanneer beloont God de NAC Breda dan een keer?
Ja. Nee, precies. Maar dit soort theorieën, dat past ook heel erg bij Feyenoord. Dat is een soort, hangt een soort Zuid-Amerikaanse religie hangt daaraan. Het slaat natuurlijk allemaal heel nergens op wat Wessel zegt, maar het klinkt wel goed.
Dit wordt ook de kop over de podcast dit, hè? De dag dat God Feyenoord de Europa Cup 1 gaf.
Ja, maar het is natuurlijk wel schitterende symboliek. Ik bedoel, het bombardement. Feyenoord wordt kampioen in 2017 op de dag dat het bombardement wordt herdenkt. De feesten voor de wedstrijd al. Wordt 2 minuten stilte gehouden in verband met het bombardement. 25 jaar na de bevrijding wordt de meest getroffen stad in Nederland, Rotterdam, wint een Europa Cup. Weer 25 jaar later gaat de keeper dood. Bijna precies op die dag. Ja, jongens, ga mij nog maar eens vertellen dat God niet bestaat.
De symboliek, met name van 1970, de rest is ook een beetje gezocht misschien, maar van 1970 zie ik dat ook wel zo. En daarom vind ik het ook zo mooi om daar dingen over te lezen en dingen over te zien. In de moderne geschiedschrijving van Nederland, en met het sportrandje dan, ja, is het echt iets heel bijzonders geweest.
Het is 50 jaar geleden en is het mooier geworden?
Daar vond ik wel iets opvallends in. Hè? Je hebt de Ballon d'Or verkiezing van dat jaar. En dan ga je toch vaak kijken naar de winnaar van de Champions League. Hè? Zoals we het nu al de Champions League mogen noemen. Europa Cup 1. Hoe hoog denk je dat de eerste Feyenoord er stond? Het waren alleen Europese spelers dan.
Ja. Nou, ik heb geen idee.
Wie was Israël. Het? Willem?
Nee, oh, Israël. Die was tiende. Die had 7 stemmen. Van Hanegem was gedeeld 14e. Die had 4 stemmen. Kindval ook. En Haziel had 1 stem. Maar Müller, Gert Müller was 1. 77 stemmen. Dus daar zat Israël 70 stemmen achter. Bobby Moore 70. Dan Riva, Beckenbauer, Overraad. Cruijff zat er nog boven. Dus er was vooral waardering nationaal, maar internationaal viel dat dus tegen. Het was niet zo dat die andere spelers hadden wel allemaal op het WK gespeeld. Hè? Dat scheelt natuurlijk wel. Maar het was niet zo dat de Feyenoord-spelers de top 10 in handen hadden genomen van die verkiezing. Dat vond ik wel opvallend.
Waarschijnlijk het A, dat zat natuurlijk ook al in deze verkiezing, denk ik.
Ja.
Hadden ze die nou gewonnen?
Ja, maar zelfs Cruijff stond er dus nog boven.
Ja, ja.
Nee, die winnende goal hebben we het nog niet over gehad.
Kindval.
Over historische momenten gesproken.
Ja.
Het blijft een hele wonderlijke goal. Ja. Vind ik altijd, als je hem terugziet. Je wordt continu in verwarring gebracht door die handsbal van McNeil. Die is een beetje zo achterover valt. Er wordt ook geappelleerd en er wordt een beetje half gestopt met spelen, lijkt het wel. Het is echt een hele bijzondere goal. Ook het commentaar van Kuiphof erbij natuurlijk. En de manier waarop Kienval echt heel rustig blijft. Hij maakt hem echt prachtig af.
Ja.
Het is mooi om te zien. En één detail viel me nog op toen ik hem voor de 100.000ste keer zag. Maar ik had dat nooit. Ligt een beetje aan het camerashot. Er rennen echt 50 fotografen meteen het veld in. Ja. Dus terwijl die spelers van Feyenoord op het veld aan het juichen zijn, worden ze omringd door fotografen. Tijdens de wedstrijd, dus in de 116e minuut. Dat mocht toen ook nog gewoon.
Wat was er nou gebeurd? Die kans was best te missen.
Zeker.
Wat dan? Penalty?
Dat lijkt me wel, toch?
Dat lijkt mij ook, maar hij liet toch in een split second passen die voordeel toe, die Lobello. Dat was wel echt een hele knappe beslissing eigenlijk.
Ja, en als je de kans dan mist, is het voordeel dan weg? Ja,
het gebeurde echt heel kort op elkaar. Dus ik denk wel dat als hij die kans gemist had, dat hij alsnog gefloten had, normaal gesproken.
Als hadden ze hem gelinst.
Ja.
Lobello.
Het was ook zo overduidelijk.
Maar het is ook heel mooi, hè. Kindval, die heeft zijn leven opgebouwd. Totaal bescheiden, vriendelijke man. Maar zijn leven is op dat moment, hij is op dat moment, op die dag eigenlijk geboren, die man. Die man die komt nog steeds in Rotterdam, zoals de zoon van Happel nog steeds in Rotterdam komt. En dan helpt hem dat hij natuurlijk exact op zijn vader lijkt. Maar zo'n Kindval, door dat ene moment, zo'n bescheiden spits. Beetje, wel een goede spits, ook niet een topspits. En die man die dan voor altijd gewoon geschiedenis schrijft. Juist hij, nou, dat past wel bij Feyenoord, vind ik, zo iemand. Zo'n eigenlijk een beetje een soort anti-held.
Maar ook wel bij de voetballerij. Hè? Je wordt herinnerd aan als soms maar één klein moment. Joop van Dalen. Het brilletje en dat doelpunt. Kindval inderdaad door dat doelpunt. Dus spelers die niet de absolute wereldtop hebben bereikt, kunnen toch voor eeuwig legende zijn. Dus dat is mooi aan de voetballerij.
Ja, zo hebben we toch wat geleerd deze podcast. God heeft Rotterdam wat teruggegeven. Kindval werd op die dag geboren. Nou, daar kunnen we wel mee, toch?
Ja, maar het gaat natuurlijk echt om die paar momenten in het supporterschap. Ja. Ik bedoel, ik weet zeker dat Sjoerd met NAC ook zijn top 3 heeft. Het zijn, een club wordt gemaakt door een paar schitterende momenten. En meer heb je als supporter eigenlijk niet nodig. Je kan toch niet anders. Je kan toch niet naar een andere club. Dus als je maar een paar Maria-verschijningen in je supportersleven hebt gehad, ben je al tevreden?
Ja, zoals jij binnenkort wordt gebeld door de EO, dan weten we waarom. Voor iedereen die voetbal lief heeft, een bijzondere dag, een bijzonder moment. 50 jaar geleden dat Feyenoord de Europa Cup 1 wist te winnen als eerste Nederlandse club.
Dit is de basis geweest.
De basis. Sjoerd Moussou, Mikkel Schouka, Wessel Penning.
Dank voor het terugblikken in deze podcast op 50 jaar geleden. En dank voor het luisteren ook. En graag tot de volgende AD Voetbalpodcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD, altijd dichtbij.